Ik wil met u lezen uit Romeinen 13. Vers 1 en vers 2. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, en die er zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doet, zullen een oordeel over zich brengen. Tot zover. Dat is nou echt geen preek voor Pinksterkringen en volle evangeliegemeente. En dat is geen preek en toespraak voor vrijbuiters en ongedisciplineerde mensen. Maar dat is wel een preek die men kan houden in het leger Gods. Waar gezag is en discipline, waar orde is en gezagverhoudingen. Als God de hemel en de aarde schept, dan brengt hij dat merkwaardige erin van gezag. Waar sprake is van verantwoordelijkheid en sprake van zich onderwerpen. Waar we dat woordje hiërarchie zouden kunnen gebruiken. Als God de onzichtbare wereld schept en de zichtbare, dan krijg je ogenblikkelijk het woord gehoorzamen en het woord niet gehoorzamen, ongehoorzaam zijn. Dan zien we hoe het gezag kan bevorderd worden en geholpen, en hoe het ook kan zijn dat men zich verzet en het gezag kan ondermijnen. In de onzienlijke wereld, als God die schept, dat is dus de hemel, daar hebben we aartsengelen en daar hebben we engelen. We hebben overheden en we hebben machten of autoriteiten die bevel voeren, die verantwoordelijkheid dragen. En waaraan andere engelen moeten gehoorzamen. En waarin God de hoogste autoriteit is. En als de Bijbel spreekt over machten, dan kan men dat ook vertalen door autoriteit of overheden. Dat woord dat in Romeinen gebruikt wordt, we moeten zich onderwerpen aan de overheden, is hetzelfde woord als er staat dat in Efeze 2 vers 2, ook hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht. De macht van de lucht, dat is de autoriteit van de lucht. En datzelfde woord macht, dat is overheid, dat hier gebruikt wordt. En wat is de val geweest van de engelen? Dat Satan ongehoorzaam is geweest. En dan merkt u opeens dat hij in zijn val meegesleept heeft al die engelen waarover hij gezet was. En die hem gehoorzaamden. En die gingen met hem mee en die vielen met hem mee. Dat is een geweldige verantwoordelijkheid. Hoe hoger de mens, hoe hoger een engel gesteld is op God, hoe zwaarder de verantwoordelijkheid drukt. En als het fout gaat, dan ligt ook bij hem de grootste schuld. Dus wij zien dat het niet vreemd is dat daar een trapsgewijze opklimming is. En God heeft dat in de zichtbare wereld ook gedaan. Als hij de mens schept, dan geeft hij hem autoriteit, volgens Genesis 1, over alle dieren en over alle vissen en over alle vogels en over de ganse aarde. En die zullen hem gehoorzamen en hij zal erover heersen. En dan is dat zaak van verantwoordelijkheid en van wijsheid en van kennis. Maar ook van liefde en van ontferming. De Bijbel zegt de rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Die weet hoe hij ermee om moet gaan. Ja, die kent barmhartigheid en vriendelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid voor de mens in zijn totaliteit om de aarde niet te laten vervuilen en het dier niet te laten omkomen. God zal de mens daarvoor verantwoordelijk stellen. Wat heb je met mijn aarde gedaan en met het gedierte en met die hele schepping waarover je gesteld hebt? Dus aan de ene kant is het gehoorzamen en het knechtschap, en aan de andere kant is het het heersen, maar altijd met de gedachte om het beter te maken en schoner en heerlijker. En dan komt die andere hiërarchie, die andere gezagsverhouding. De allereerste die men eruit kan halen, dat is man, vrouw, kind. Dat is de meest elementaire, eenvoudige verhouding die er bestaat in de schepping. Tussen man en tussen vrouw en tussen kind. De Heer die spreekt van de verhouding van man en vrouw op gelijke wijze als die van Christus en de gemeente. Dat is een schaduw, het is een beeld. In Korinthe 11 wordt gesproken dat de man is het hoofd van de vrouw en Christus het hoofd van de man. En God weer het hoofd van Christus. Dus daar zie je weer die verhoudingen die aangeduid worden. De verhouding ouder en kind is de verhouding tussen vader en zoon. Die God ook uitgedrukt heeft in zijn eigen zoon. Die gehoorzaamheid heeft geleerd aan de vader. En dat gezag in het huwelijk en die heerschappij in het huwelijk, die wordt dus weerspiegeld in de gemeenschap tussen Christus en tussen zijn gemeente. Dat is het allermooiste beeld wat er bestaat in de zichtbare wereld van wat onze verhouding is als gemeente met ons hoofd Christus. Die verhouding man-vrouw. En als Paulus de brief aan de Efeze het beter is te eindigen, dan zegt hij in Efeze 5, gij vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Als aan de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Ziet u die parallel? Vrouwen, christelijke vrouwen, want anders heeft dat buiten. Dan hebben we daar toch geen vat op. Als iemand in Gods woord niet gehoorzaamt en niet gelooft, dan houdt alles op. Dan is hij een rebel tegen God. Maar als wij de Heer willen gehoorzamen, dan zullen we dat ook hierin moeten gehoorzamen. Vrouwen, wees aan die man onderdanig als aan de Heer. Je wil God dienen, je zegt ik ben van de Heer. Ik wil Jezus dienen. Vrouwen, wees aan die man onderdanig als aan de Heer. God kun je niet zien, maar je man kun je wel zien. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Oude wet, Bijbel. Onderhevig aan de tijd? Ja, inderdaad. Zo gauw je deze verhoudingen ziet verzwakken, zul je ook de verhouding Christus en zijn gemeente zien verzwakken, dat gaat parallel. Want dat zijn eeuwige wetten. Dat zijn zomaar niet, geen uitspraken van Paulus dat hij zegt, dat moet je maar aanpassen aan de geest van de tijd. Daar valt niks aan te passen, het is Gods woord. Wij zullen ons aan moeten passen aan de woorden God. Maar Paulus gaat wel verder. Mannen, hebt u vrouw lief? Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Kijk, er is sprake dus van ontfermende liefde van Jezus Christus. Van schenkende liefde. Van zich geven. Alles wat je hebt, ter wille van de gemeente. Zo zal dus de man tegenover zijn vrouw staan. Zichzelf verloochenen, dus zichzelf wegcijferende, te willen van het huil van zijn vrouw. En dan zegt Paulus, zo ook de mannen zijn verplicht, ik schrijf dat maar voor, zo denk ik erover, zo ook, in deze verhouding tussen Christus en de gemeente en ziende op wat Christus voor zijn gemeente gedaan heeft, zo ook zijn de mannen, zijn niet de vrouwen, maar zo ook zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat is geen heerschappij naar geweld. Dat is niet dat oude wetse, wat we misschien van huis uit en van onze grootvaders gelezen hebben of gehoord hebben. Ik ben de baas en je hebt mij blindelings te volgen. U ziet wel, het een is zowel als het ander. Dat gaat samen. Het is het patroon van het huwelijk. Dat God in zijn woord geeft. Van het christelijke huwelijk. Liefde, waar liefde ontbreekt, waar die ontfermende liefde ontbreekt. Daar slaat de boze zijn klauw. En waar aan de andere zijde het gezag ontbreekt en de onderdanigheid. Daar slaat de boze opnieuw zijn klauw. God wil dat het allebei aanwezig is. In ons huwelijk. En de duivel is altijd bezig om twee mensen te verleugenen die dicht bij elkaar leven. Zoals hij ook bezig is om de gemeente te verscheuren. Als hij in een huwelijk tussen kan komen, nou dat is, dan maakt hij het tot een puinhoop en vanuit dat huwelijk weet hij wel verder te werken. Wantrouwen te zaaien, nietwaar? En de mens te verleugenen. Zijn we wel eigenlijk met elkaar getrouwd? Horen we wel bij elkaar? Alsof daar ook geen eeuwige wetten op zijn. Als je gemeenschap met elkaar gehad hebt, dat is de wet die geldt bij de Eskimo's en bij de Chinezen en over de hele wereld en voor alle tijden, dan ben je man en vrouw. Daar staat dat Paulus zegt, je moet bij haar wonen, man, met verstand. Je moet verstand gebruiken. Ja, ja. Je moet bij haar wonen, laat ik het dan eens anders zeggen, je moet bij haar wonen met begrip. De Heer die woont bij ons ook met begrip. Want er staat dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij in alles verzocht is geweest gelijk wij. En als Christus begrip voor ons kan opbrengen, dan zal een man begrip voor zijn vrouw moeten opbrengen. Hij zal altijd, zoals Jezus, de weg moeten openhouden voor een herstel en voor een verbetering en voor een regeneratie. Dat doet de Heer ook. De Heer die sluit nooit wegen af, die zegt nooit, nou dat is afgelopen. Dan heb je diezelfde verhouding. Er staat dat een man dit begrip moet hebben, want hij zal met haar omgaan en dan komt er weer zoiets als brozer vaatwerk. Dus niet bruut, niet hard, niet als een despoot. Ja, zoals je hebt maar te moeten. Want een beroep op de Bijbel, je zult me onderdanig zijn, maar met een ontfermende en met een schenkende liefde. Zo wil de Heer het, zo zal het in onze gemeente dus moeten zijn. En die vrouw is gehoorzaamheid verschuldigd. Dat staat er duidelijk, gehoorzaamheid verschuldigd. Zoals de man aan Christus, zoals de vrouw aan haar man gehoorzaamheid verschuldigd. De Bijbel die spreekt niet over moderne tijden, en dan kun je gedachten wel eens veranderen. Die waren andere zeden, andere gewoonten, andere tijden. Het zijn scheppingswetten. En wat God zegt is waar. En daar zul je geen korreltje zout bij moeten nemen om het te verminderen. Of om te zeggen, het zou het wel helemaal waar zijn. Zullen we die niet moeten aanpassen aan onze tijd? Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Hoort u goed, aan haar man. Dat wil niet zeggen dat de vrouw inferieur is aan de man. Ze zal aan haar man onderdanig moeten zijn. Als iemand in de fabriek gaat werken, zal die aan die ploegbaas onderdanig moeten zijn. En als hij er niet gaat werken, heeft hij met die ploegbaas niks te maken. Ik bedoel maar dit. Als u een vrouw bent, bent u aan uw man onderdanig. Maar u bent niet onderdanig aan een man in de gemeente. Of aan een man in de straat. U bent niet, hij is niet superieur ten opzichte van u. Maar door dat huwelijk bent u aan uw man onderdanig. Een vrijwillige keuze. Kijk, en dat moet men goed zien, de vrouw is niet minder dan de man. Want al die mannen die staan ten opzichte van haar gelijk. Alleen ten opzichte van haar eigen man staat ze, heeft ze vrijwillig de keuze gedaan van onderdanigheid. Kijk, wij zijn als gemeente alleen aan Christus onderdanen, niet aan andere goden. Daar hebben we niks mee te maken. Maar alleen aan Christus zijn we onderdanen. Gelijk de gemeente aan Jezus Christus, hier maar één man. En die dienen we, en als vrouw heb je maar één man, en die ben je onderdanig, en de rest, die kan zoveel eisen als ze willen, maar die hebben niets over je te zeggen, en je bent er niet minder aan, en je bent er ook niet onderdanig aan. Dus, in het publieke leven, in het zakelijke leven, in het economische leven, is de vrouw niet minder dan de man. Dat weet de Bijbel niet. Dat heeft men eruit getrokken, dat de vrouw eigenlijk niet in staat is om bepaalde zaken te kunnen doen in het economisch en politieke leven. Maar de Bijbel kent alleen een onderdanigheid aan die ene man waar die vrouw mee getrouwd is. Evenals die werknemer onderdanigheid verschuldigd is aan zijn werkgever, zolang hij daar werkt. En als hij er niet meer werkt, heeft hij er ook verder niets meer mee te maken. En wat het in de hemelse gewesten betreft, in de onzienlijke wereld, daar zegt de Bijbel uitdrukkelijk dat man en vrouw gelijk zijn. Want in Christus zijn geen man en geen vrouw. Paulus heeft het hier over hoe wij ons gedragen moeten in de zichtbare wereld. Maar zodra wij als kinderen Gods, als man en vrouw voor de Heer verschijnen, dan kent de Heer geen man en geen vrouw. De man is gesteld over de vrouw. Maar dat wil wel zeggen dat die man wel vele dingen kan delegeren. Om het woord te gebruiken van iemand aan de vrouw. Overdragen. Opvoeding van de kinderen komt praktisch altijd in handen van de vrouw. Vanwege de zakelijke omstandigheden dat de man meestal buitenshuis is. Onthoudt u het goed, een huwelijk, geen enkel huwelijk kan functioneren als er geen gezag is. Als er geen gezag uiteindelijk is in het huwelijk, kan geen enkel huwelijk functioneren. Als er geen liefde is, kan er ook geen enkel huwelijk functioneren. Dat moet samen gaan. Met één, zowel als het ander. De man blijft voor God de verantwoordelijke persoon. Of hij zegt, ik ben ertoe in staat of niet, ja, dat is dan een manco. Je zou zeggen, ja, die slechte man die heeft een goede vrouw. Nou zal die goede vrouw in de hemelse gewesten meer zijn dan hij, maar op aarde zal ze moeten gehoorzaam. Je hebt een ongelovige man, die zal op aarde je man onderdanig moeten zijn. Maar in de hemelse gewesten, ja, als je een ongelovige man hebt en een zondige man, dan is hij een dienstknecht van de zonde. En jij bent een dienstmaagd van Jezus Christus. Nou, daarvoor ben je meer, want een dienstknecht van de Heer is meer dan een dienstknecht van de duivel. Daarvoor ben je meer in de hemelse gewesten. Dat is duidelijk. Een dienstknecht van God is meer dan een dienstknecht van de duivel. Dus daarvoor ben je als vrouw meer dan je ongelovige man in de hemelse gewesten. Maar op aarde niet. Op aarde zul je dus dit in praktijk moeten brengen. Dus in de geestelijke wereld is een vrouw superieur aan haar ongelovige man. En in de zichtbare wereld is ze ondergeschikt aan haar man. En als een man geen leiding kan geven, nou dan is die fout. Als hij daar niet toe in staat is. Dat is het. En als de vrouw op de plaats van de man gaat staan, en de teugels in handen neemt, of hem opjut, of hem prest, dan staat zij fout. Een man, een vrouw, wordt geroepen als een hulp naast hem. Maar niet om hem in de spanning te brengen, niet om hem in verschillende richtingen te duwen die hij zelf niet wil. En als al die vrouw achter zit en ben jij nu een vent en dit en dat. Ja. Want zo wil de Heer het niet. De Heer wil dat een gezin spanningloos is. Dat het zonder ruzie is en zonder twist. En als er ruzie is in een gezin, dan zijn het er altijd twee die ruzie maken. Of drie. Ja. Met de kinderen er misschien bij. Maar als je als man en vrouw ruzie hebt,
dan hoeft dat niet. Want als de een een kind van God is, dan houdt hij zijn mond en dan laat hij het over zich heen gaan en hij spreekt met de duivel niet. Want ruzie, dat heb je altijd met twee, maar je kunt nooit alleen ruzie maken. Als iemand zwijgt en als iemand vriendelijk blijft, dan kun je geen ruzie met hem maken. Daarom hoeven er in onze gezinnen geen ruzies te zijn, want al heb je dan een ongelovige man of een ongelovige vrouw, dan kun je toch altijd nog je mond houden. Je hoeft ze niet te bespreken. Ja, de Heer die zegt, je moet een voorbeeld geven. Door je levenswandel, door je rust, door je zekerheid. En zo zie je dat in het huwelijk ook de wetteloze machten komen en die tasten dat aan. En die zeggen tot zo'n vrouw, ja maar ik heb ook nog wat in te brengen. Als mijn man dat zegt, nou ik doe het dood eenvoudig niet. Nou, daar hebben die rebelse geest. In het natuurlijke leven weigert ze hem te gehoorzamen. Ze weigert ze hem onderdanig te zijn, omdat de rebellie blijkt dus tegen God. De dingen goed zien. En de man die zal verantwoordelijk zijn voor wat hij doet. Ja. Wij zijn verantwoordelijk tegenover God. En God zal het van hun hand eisen, zo goed als God van de duivel eist, al die gevallen engelen. Daar is hij verantwoordelijk voor geweest. Dus laat je gezin niet verleugenen in ruzies en twisten. Hou gewoon het woord God aan. Dat is het allergemakkelijkste. Een vrouw wees onderdanig. Eén man wees met liefde bewogen. Dat is twee. En ga niet op de plaats van elkaar staan. Maar spreek met elkander, overleg met elkander. Maar uiteindelijk draagt er één de verantwoordelijkheid. Dat is het woord van God. En dat mogen we je toch wel verkondigen. En je zult er wel bij varen. Je zult er wel bij zijn. Dan heb je nog de ouders en het kind. Dat is ook een gezagsverhouding. De ouder geeft leiding. En de ouder draagt de verantwoordelijkheid. En de ouder neemt de beslissing. En aan de andere kant zal hij zorgen dat dat kind niet slaaf opgevoed wordt. Want je voedt een kind op tot zelfstandigheid. En als je een kind altijd maar dwingt en altijd maar je gezag oplegt. Dan zullen we moeten rekenen dat dat kind niet zich ontplooit tot een zelfstandig mens. En dat zal hij moeten worden. En dat zullen we dus altijd moeten rekening houden dat je een kind opvoedt dat hij zelf zijn eigen weg kan gaan. Onafhankelijk. En niet een slaafse volgeling van wat zijn vader of zijn moeder gedaan hebben. Een kind de vrijheid geven. En als we een kind iets verbieden, dan zou je moeten zeggen, is dat omdat de tijd anders is en ik het niet zo gewend ben, of is het omdat God het zegt? Als een kind een bepaalde mode volgt, als een kind een bepaalde handeling doet, moet je altijd goed vragen, zegt God het? Heeft God het in zijn woord verbonden? Of is dat omdat ik traditioneel het anders gewend ben? En als je traditioneel anders gewend bent, de leringen en de gewoonten van de ouders, dan moet je zeer soepel zijn. Maar als God het verbiedt, zou je hem ernstig onder de ogen moeten houden. En zeker niet, en dan komt het weer net als bij de man en de vrouw, een ouder die zal niet zichzelf moeten zoeken en zijn eigen eer. Je hebt mensen die dwongen hun kinderen vroeger te laten leren en studeren, want hun zoon moest dominee worden, weet je wel, dat was al een hele stap. Tegenwoordig heb je dat zo niet meer. Hij moest onderwijzer worden, hij moest enzovoort. Of die leren kon of niet. Ja, en dat was ter ere van de ouders. Net zoals we dat laten in Italië, niet waar? Daar zorgen die ouders zo goed voor de kinderen, ter wille van zichzelf. Maar zo is het ook niet. Je zorgt ter wille van de kinderen. Met een zelfverloochenende liefde en wijsheid. En als een kind ongehoorzaam is, nou dan is het onopvoedbaar. Kijk, God heeft het in de schepping gelegd, de ouders. Die heeft de inzichten en de wijsheid en het kind zal van nature gehoorzamen. En ongehoorzaamheid, dat is een bewijs dat er macht in de duisternis in het spel is. Zo goed als een vrouw haar man niet onderdanig is, als er dus twist komt in een gezin, is ook een teken dat ze verleugend wordt en dat er macht in de duisternis in het spel zijn. Machten van rebellie. Want Satan is een grote rebel. Dus die gaat tegen de ordeningen en tegen de wetten Gods in. Dat doet hij tussen man en vrouw. En die vrouw die neemt de beslissing in plaats van de man die zegt ik heb niks mee te maken. Nou dat is rebellie tegen God. Dat het wetteloze en een kind zegt, ik hoor ze maar ouders niet. En dan zegt de Bijbel dat de zonde van de toverij, want tovenaars die hebben ook gemeenschap met de duistere machten. En ongehoorzame kinderen ook. En daarom zegt het Oude Testament, die zegt niet, een kind, een ongehoorzaam kind wordt vervloekt, maar een ongehoorzaam kind is vervloekt. Dat wil zeggen, hij is een prooi van de machten der duisternis. Dus daarmee hij wordt vervloekt. Maar hij is vervloekt, dat wil zeggen, daar werken de machten der duisternis in. En u ziet het, dat in onze tijd alle gezagsverhoudingen ondermijnd worden. De gezagsverhouding in het huwelijk wordt ondermijnd. Op alle mogelijke wijze. Denk maar aan de DM. De Dolomina. Ja. Ik noem maar wat. En de gezagsverhoudingen tussen ouder en kind worden ook ondermijnd. Dat zijn tekenen van de tijd. En als u dat zeker wil weten, dan wil ik het u ook wel voorlezen, waar het staat. Want in de laatste dagen zullen zware tijden komen. En dan staat er, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn aan hun ouders ongehoorzaam. Dat is het teken van de laatste tijd, rebellie. Het gezag ongehoorzaam. Ze willen geen gezag hebben. Ze doen wat ze zelf willen. Ze stellen zich niet op doodgewoon onder anderen. Ze worden verleugend door de wettelozen. Een vrouw of een man. Of een kind. En de duivel die probeert de kinderen los te maken van de ouders. Zoals hij de vrouw los tracht te maken van de man en andersom. Dat is ook nog de verhouding heer-knecht. Ja, daar moet je vandaag aan de dag ook al niet meer mee zijn. Heer-knecht. Ja. De Bijbel spreekt zelfs over slaven. Slaven weet uw meesters onderdanig. De goede en de kwaaie staat er. Want anders zou je het alleen op de goede afschuiven. De baas is niet superieur in de hemelse gewesten, maar hij is superieur op aarde. En de Bijbel erkent deze gezagsverhouding. En die is in onze tijd dan nogal makkelijk, omdat men makkelijk kan veranderen van werknemer. Maar het hoort dat men het gezag erkent. Wij maken de dienst niet uit. Als je ergens werkt, doet de patroon, dat doet de baas. Sommige mensen hebben er moeite mee, maar je doet rustig wat de baas je opdraagt. En hij is de verantwoordelijke. En als hij stom is, dat is zijn zaak, dan staat hij op de verkeerde plaats. Het is uw zaak niet. Een christen is meerder in de hemelse gewesten. Die slaaf die was in de vallen dagen meer dan zijn goddeloze meester. Maar hij moest hem toch gehoorzamen. En daar zien we ook weer hoe de wetteloze machten daartussen komen. En we van alle kanten zien de uitspraak van de revolutie. Die deze geweldige uitspraak had, de Franse revolutie. Niet jeu, niet maître. Nog God, nog meester. Geen God en geen meester. En vol evangelie christenen die willen dan nog wel God hebben, maar geen meester. Ja. Maar het is en God en meester, of geen God en geen meester. De uitspraken in de Bijbel zijn te fel en te scherp. Als aan de Heere onderdanig. Aan die werknemer als aan de Heere. Niet onbeschopt, niet waar. Niet redeloos, maar als aan de Heere. En de werknemer zichzelf beheersend en ook zachtmoedig zijnde. En veel dingen doen alsof men niet ziet. En dan krijgen we waar Paulus het hier over heeft. In het bijzonder over de overheid. Ik wil het u nog wel even lezen. Want u ziet wel, er wordt overal aangetornd. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden. Die boven hem staan, want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, die zijn door God gesteld. Hij heeft gezegd, hoe komt daar nu weer eens om? Ja. Kom daar nu weer eens om. Laat dat nu maar eens lezen aan alle christenen van vandaag in Nederland. Eer de overheid. Want de overheid, dat zijn de wereldgeesten. De wereldgeesten, dat zijn de vertegenwoordigende menselijke geesten die heerschappij hebben. Daar spreekt de Bijbel van de wereldgeesten. die het goede doen, die het ordenende maken, die het leven mogelijk maken op aarde. En als wij geen overheid zijn, dan zullen wij moeten gehoorzamen aan de overheid. Ik hoef de overheid niet te kritiseren, ik moet doen wat de overheid zegt. Een kind hoeft zijn ouders niet te kritiseren, moet doen wat vader en moeder zegt, behalve als het tegen God ingaat. Als het lijnrecht ingaat tegen Gods geboden, dan zal een vrouw de man niet hoeven gehoorzamen, want dan heeft dat te maken met de hemelse gewesten. Dus dat wil dus in de praktijk zeggen dat wij de burgemeester zullen eren. Nee, ik ben nog niet. U weet, ook zelfs in Gorinchem. Want dat is ergens. Als hij dat wil zijn, dan is het zijn recht ook nog ergens. En ook de andere overheden, en ook de koningin en de regering, de landsregering. Uit haar gaan de wetten uit. Zij geeft de wetten. Wij geven de wet niet, zij geeft de wetten. En dan heb je weer dat rebelse. Ik zit, als ik van mijn spreekbeurten kom, s'avonds laat, dan zet ik expres altijd alle mogelijke radiostations aan. Alle mogelijke programma's voor je, zo tussen half elf en twaalf uur, soms nog wel later in het buitenland. Nou, maar dan zet je ze aan. Ik zal je vertellen, ik heb nog nooit één goed woord over de overheid gehoord in Nederland. En bij geen enkel toon. Bij geen enkel commentator. Als je ze hoort, dan denk je het is de meest hypocriete overheid die we hebben in de hele wereld. En die is erop uit om onrustige wijze de vrijheden van haar onderdanen te beknotten. Ja, dus dat is, daar heb je alweer de verleugen in. Nou, je hoort het dagelijks door de radio, want ik spreek over jaren, de laatste jaren. Dagelijks hoor je de verleugening, die overheid van ons is waardeloos. Dat is diezelfde geest die in die vrouw zit, die zegt die man van mij is waardeloos. En hij deugt niet enzovoort. Dat is diezelfde verleugening. En men gelooft dat ook. Men gelooft dat. Dat de overheid erop uit is om op alle mogelijke manieren de mens een trap te geven. En te onderdrukken. En op die wijze ondermijnt men het gezag. Nou, die zeggen, dat moet je niet aan meedoen. Want de overheid is om te regeren. En jij bent toch de overheid niet? Bemoei je er niet tegenaan? Wees die overheid onderdanig. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheid. En Paulus, die had zo'n overheid, dacht hij. Want ik had straks van de week iemand. Ik had het hier niet over. Maar ik sprak ergens over en toen haalde ik die overheid even aan. Die zegt die man tegen me, een man die dan toch al 10 jaar in het volle evangelie zit. Hij zegt, nou maar Paulus was behoorlijk in de war. Bij Romeinen 13. Ik zei, ja, als jij dan maar niet in de war zit. Rustig. Hij was toch wel behoorlijk in de war. Dat wij de overheid moeten gehoorzamen. En dan te weten dat wij een zeer barmhartige en langmoedige overheid hebben. Dat is nog wat anders dan die overheid van Nero, die Paulus had. Want die staat toch wel ergens anders voor te boek. Want Paulus leefde onder de overheid Nero. Hij zegt, die moet onderdanig zijn. Nou, dat was beslist geen barmhartig mens. Want elk woordenboek zal u vertellen wat een Nero is. Als u er nooit van gehoord heeft. Maar dan doet u het maar eens op. Een wonderlijk iets. Weet u wat er staat in onze Bijbel? Ik vermaan u dan. Allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koning en alle hooggeplaatste personen. Ja, je moet voor Israël bidden. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Daar denken er nog mensen. Bid voor Israël. Nee, het staat er niet. Het staat voor je eigen overheid moet je bidden. Er zijn mensen die zoeken dat altijd weg. Je moet dat voor Israël bidden. Dat die Israël goed op de vuist kan gaan. Ja, en overwinningen kan boeken. Nee, daar gaat het niet over voor Israël te bidden. Ja, want als men dat vergeet, dan zit er een of andere broer die zegt, ik heb dat gemist. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatste personen, dat we een stille, rustig leven mogen leiden, in alle godsvruchten van de rijk. Doen we dat in onze gemeente? Oh, we hebben dat de God ons zelf niet te verwijten. Maar de apostel zegt het. De apostel zegt dat we allereerst en in de eerste plaats voor de overheden zullen bidden. Waarom? Omdat die overheden, die zijn makkelijk een prooi van de machten der duisternis. En dan gaan ze in plaats van het goede te doen, het kwade doen. Moet je er dan tegen rebelleren, zegt Paulus, we zullen tot binnen. En dan zul je zeggen, Heer, laat die machten der duisternis van onze overheid wijken. Geef je kracht om gezag uit te oefenen, vandaag en de dag. We zullen ervoor bidden. Je zult bidden voor de overheid. Dat is een uitdrukkelijke opdracht die gedaan wordt in de gemeente. En wij krijgen het ook bij Titus, een van de volgende bidstonden. Herinner u eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. Herinner ze er dan aan dat ze dat doen, aan overheid en gezag. Een kind aan zijn vader en zijn moeder. Een vrouw aan haar man. En wij met elkander aan de wereldse overheid. Ter wille van het evangelie van Jezus Christus. Omdat hij het zegt. En wat hij zegt is altijd waar en wat hij zegt is altijd goed. Als een overheid een winnend volk achter zich heeft, nou dan kan het vooruit. Misschien bidden we niet genoeg voor de overheid in onze samenkomsten. Ik weet niet hoe het hier is. Ik heb het idee dat wij bij Bijbel vast zijn, dus dat wij dat nooit overslaan. Ja. Ik leg het maar eens in onze gemeente voor. Dat u goed weet wat God wil dat we zullen doen. Niet dat de overheid met een gewoon woord zeggen kankeren, want dat hebben ze in de woestijn ook gedaan. Niet waar? Het volk murmureerde. Daar was het onbekend. En God heeft het weggedaan, omdat God er niet mee overweg kon. Gehoorzamen is nog wat anders dan mopperen. Allereerst. En dat wij goed bestuurd worden. Dat de demonen uit de overheid weg zijn. En dat ze niet geleid worden bovenal door vrome demonen. Denk eens aan Spanje. De godsdienstige demonen. Ja, die ons verdrukken en onze vrijheid ontnemen. Dat de overheid vandaag de dag zijn gezag kan uitoefenen. En wil uitoefenen dat ze wijs is. Rebellie. Van links en van rechts. Godsdienstige woongodsdienst, dat geeft niet. Voorstelling. Links, niet meedoen. En rechts, niet meedoen. Een Pinkse predikant schrijft over deze voorstelling van de, waar we nu aan onderheven zijn. Hij zegt, ze zullen die kopen of verkopen op de aarde. Kijk, dat is het teken van Pinkse. Nou, dus dat is onze overheid, weet je wel, de antichristelijke macht. Ik dacht bij mezelf, als nou werkelijk eens een antichristelijke macht komt, wat zullen ze dan voor uitdrukkingen gebruiken? Niet waar? Wat heb je uitgepraat? Ja. Er zijn van die mensen die altijd in de cumule, in de overtreffende trap spreken. Ja, altijd het zwaarste geschut op hetzelfde ogenblik in stelling brengen. Nou, het is een satanische daad van de overheid. Een linkse predikant schreef dat niet. Want al zou je denken dat ik zo een of andere linkse predikant uit voor in de kerk. Nee, dat was nou ook gewoon een linkse predikant. En ik las nog een ander dominee, een hele zware, een dubbele zware, die zegt, je moet niet van dat. Hij zegt, want het is allemaal Rome in de kaart werken. Die brengen het op Rome. Die voorstelling is weer, die gaat dadelijk, gaat die door die cijfers naar Rome. En naar de EEG en naar allemaal voor Rome. Die jullie zeggen, je moet je overheden onderdaad zijn. Je ziet die rebelse geest. En als wij invullen, dan vullen wij in volle evangeliegemeente. Dat gewoon volle evangeliegemeente. We zijn er zo trots dat ze dadelijk te veel zijn. Nou, we zijn er niet bij geïnteresseerd hoor. Of er 10.000 zijn, of 5.000, of 500. Dat doet niet de zaken, maar het is de zaken dat we eerlijk zijn. En wij zijn er echt niet bij gebaat of er 20.000 zijn, want het doet ons verder niet. Want we hebben toch weinig contacten. Ja. Dus of ze dadelijk kunnen zeggen, we zijn er 20.000 of 2.000. Daar gaat het bij ons niet om. Het gaat bij ons niet om het aantal. Het gaat ons om dat je invult wel waar is. Ja. En als je handtekening zet en je zegt, ik heb de waarheid geschreven. En de waarheid lief gehad. En als iemand gewetensbezwaar is, dan kan hij het altijd langs de erkende weg, wettelijke weg, kan hij het duidelijk maken. Ja, net zo goed als bij dienstwijzers.
Je merkt het, dat verzet tegen de overheid. Ik las in een blaadje, in een opwekkend blaadje, las ik dat men de meerderheid in het kwade niet moet volgen.
Ja.
En er werden sluitzegels bij ingeplakt en gestrijd. En je wordt aangeraden om die 's nachts op alle mogelijke etalages te plakken. Vooral seksboutiques. Ja, dat mag niet, stond erbij. We doen het toch. We doen het toch. Dat mag nog niet, maar we doen het. U ziet toch wel dat diezelfde geest is. Want je moet niet die jongen niet mag. Die God, nee. Paulus zegt, bid voor de overheid. En bid dat die machten weerstaan worden. Want er is een strijd in de hemelse gewesten. Er is niet een strijd om s'nacht, net als de verkiezingsmensen, biljetten overal op te plakken. En mensen moeten te bezorgen om ze weer af te halen. Dat is onze zaak niet. Zo breng je niet de wereld in de juiste verhoudingen, maar om te gaan bidden voor de overheid. Waarom zeg maar dan niet, mensen laten we nou allemaal opwekken om te bidden voor de overheid. En dat die overheid die pornografische lectuur te lijf gaat, want dat is een taak van de overheid. Kijk, dat is onze zaak. Om daarvoor te bidden dat die mensen kracht hebben om die wetteloze machten te weerstaan. Maar het is niet onze zaak om onrechtmatige daden te doen. Want daarbij precies hetzelfde, je wordt door diezelfde geest geleid door een vrome geest, maar het is ook een wetteloze geest. Net zo goed als die vrouw die de man niet geworden is en die man die zijn baas niet geworden is, zo is men ook niet aan de overheid gehoorzaam. En als die man die zei, ja Paulus is in de war, want als ik nou in Rusland kom, moet ik dan die overheid gehoorzamen? Nou, ik zeg het Paulus dan. En die kwam in Rome en hij zegt, eer de overheid, Nero, zo. Nee, dat zei hij niet. Maar hij wist dat die zijn van God ingesteld, alleen die machten die waren gedemoniseerd, dat zullen ze in Rusland ook ergens ook wel zijn, dat zullen hier in Nederland ook verschillende zijn. Maar daar zegt Paulus bitter voor. En wees je onderdanig, want er komen er ook in Rusland in de gevangenis, of die diezelfde rebelse geest hebben als die mensen van die seksboutique. Niet waar? Want die gaan dingen doen die niet mogen. En die niet rechtstreeks met de openbaring van God en zijn evangelie in verband staan. Als ik dingen ga doen, als ik hier in de Gorinchem, laat ik zeggen, godsdiensten gehouden in de Merwede, dan kan het zijn dat ik een gebod van de overheid overtreed. Dan moet ik het niet doen. Dan moet ik het thuis doen. Ja. Daar zullen wetten zijn, bij de een mag dat en bij de andere mag dat niet, dan heb je maar te gehoorzamen. Als de openluchthouder moet ook eerst aanvragen en als de overheid zegt nee, dan ga je er niet op straat staan. En andere landen zijn ze er makkelijker in. Dat heeft met een gelovige overheid te maken, want in Frankrijk krijg je makkelijker en in Brazilië krijg je makkelijker toestemming dan hier in Nederland bijvoorbeeld. Dat biedt je voor dat de heren zo'n overheid de wijsheid en de kennis geeft. En dan heb je ook nog overheden in de hemelse gewesten. Zijn dat engelen? Nee. Engelen zijn gedienstige geesten. Dus we zijn allemaal niet klaar. Overheden in de hemelse gewesten, dat is God. Dat is Jezus Christus, dat is onze overheid. En dan moet je goed weten. En God heeft, en Jezus Christus heeft aan de gemeente gegeven, sommigen, hoort u? Sommigen tot herder, sommigen tot leraar, sommigen tot sommigen tot herders, sommigen tot leraars, sommigen tot drachten enzovoort. Hij heeft gegeven. Dat zijn zijn overheden. Dat zijn geen mensen die op aarde de baas zijn, maar dat zijn mensen die in de hemelse gewesten een functie bekleden. Omdat ze zo veel geleerd hebben of omdat ze zoveel rijkdom hebben, nee, dat heeft er niets mee te maken. Kijk, dat is nu een gezag in de hemelse gewesten. Van oudste voorgangers. En die daarna begeren, die begeren een voortreffelijk werk. En de Heer die zegt tot die oudste, denk je aan de koningen der aarde die voeren heerschappij. En jullie zullen dat niet doen. Geen geweld. Jullie hebben een andere heerschappij. De heerschappij van de geest. De heerschappij van het zuivere leven. De heerschappij van het goede voorbeeld. Jezus had heerschappij daarom. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij zijn voetsporen zouden volgen. Dat was zijn koningschap. Dat was niet geen aard. En wat zegt de Bijbel van die overheden?
Daar staat dit. Gehoorzaam uw voorgangers en onderwerp u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, dat zij rekenschap zullen moeten afleggen. Gehoorzaam uw voorgangers en onderwerp u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen. Want zij zullen rekenschap moeten afleggen. Kijk, dit is nu de Bijbelse patroon. Wil je leren? Nee, gehoorzaam. Niemand dwingt iemand in de gemeente te komen. Als men in een gemeente komt, dan komt men in het lichaam des Heren gehoorzaam die voorgangers. En als u zegt, dat kan ik niet, niemand dwingt in de gemeente. Niemand dwingt in de gemeente te blijven. Maar zeker nooit, en dat gebeurt tegenwoordig gewoon, dat u ondermijnend werkt. God wil het niet. Dan moet men zich losmaken. Zoals men zich losgemaakt heeft van een kerk. Ik heb nooit in de gereformeerde kerk heb ik onder mijn werk gedaan. Ik heb nooit over bij de mensen over de volwassen doop gesproken. Ik ben eruit gegaan. Want dan had ik onder mijn werk gedaan in die kerk. En daarom kun je buiten de kerk meer doen dan in de kerk. Want als je het in de kerk doet, dan zul je je terecht beschuldigen dat je tegen de dingen ingaat die zij leren. Dus dat je je niet onderwerpt. Nou, als je dit niet van plan bent te onderwerpen om des geweten zo. Nou, dan ga je eruit. Dat hebben wij destijds gedaan. Daar is ook niets op tegen. Onderwerpen. Ja, maar wat die voorganger zegt, dat geloof ik ook niet allemaal hoor. Kijk, daar is ook zo echt iets. Net als die vrouw zegt, een man gebied, ja, maar dat doe ik ook niet allemaal. Hij zal me nog meer vertellen. Doe wat zelf wil. Ja, maar die voorganger, die moet ook rekenen dat hij ook zomaar niet wat zeggen kan. Hij kan ook zomaar niet wat zeggen. Kijk, maar die mensen hun eigen ongedisciplineerd denken, die brengen ze in de gedachtenleven van hun voorganger. Ze denken, wij zeggen zo vaak maar wat. Nou ja, dat doet hij ook. En daar heb je de gedachten van de mensen. Wij praten zomaar impulsief wat een eind weg en we gooien er maar wat uit. Dat zal hij ook wel doen. Maar hij zegt ook maar eens wat. Kijk, maar de verantwoordelijkheid van een voorganger en oud is dat ze goed overwegen wat ze zeggen. En als je een leer brengt, dat je goed weet wat je zegt. En als je de mensen waarschuwt voor een dwaalleer, dat je goed overwogen hebt, dat je voor God verantwoording moet afleggen waarom je dat zegt. En zo maar niet een eind wat wegpraten. En zo trachten vele mensen hun eigen ongedisciplineerd leven te projecteren in dat van oud zijn voorgangers. Ze zien als het ware die anderen net als zij. Ze zien hun spiegel erin. Zoals zo'n ongehoorzame vrouw projecteert haar ongehoorzaamheid in die man. En zegt, hij is de heerschuchtig en hij doet dit en hij doet dat. Zo zijn de mensen die bezoeken andere samenkomsten. Ze weten dat de oudsten zeggen, doe het niet, het is niet gezond. Je hebt gekozen, nou dan kies je. En ieder mens staat vrij om een keuze te doen. Maar ze zeggen, ja, maar wij willen 2 allerlei zaad op de akker hebben van ons leven. Of 3 allerlei zaad. Nou, wat je zaad zul je oogsten. Ja, er zijn mensen die komen toppen hier, misschien zitten ze middels ergens anders. Ze oogsten wat ze zaaien. Verwarring, tweedracht en onzekerheid. En de Heer die wil dat niet. De Heer die zegt dat niet. Ja, dat is het ongedisciplineerde en aan zulke mensen zijn eigenlijk, ik spreek uit jarenlang ervaring, zulke mensen zijn in deze voor de gemeente al verloren. Want ze zoeken heil bij anderen en je hebt er geen steun meer aan. Ze gaan met mensen om en ze leggen contacten met mensen die van ons weggegaan zijn, om de leer, en zij leggen die contacten. Kijk, dan zeg je, het is niet goed, ze moeten het zelf weten, want ze doen zichzelf een schade, ons niet. Wij waarschuwen alleen. Wij zijn niet een gemeente van gebod op gebod en regel op regel. Wij leggen hier weinig regels op. Wij zijn geen Jehovah's getuigen die zeggen, je moet de huizen langs. En je moet voor morgenavond bij broeder Troost zijn. Maar als ik zo eens informeer bij broeder Troost of als hij zo praat. En je hebt pas gezegd, nou we zijn blij dat er zoveel mensen zo graag evangeliseren, dan denken de mensen, oh dat gaat zeker goed, en dan de volgende avond verschijnt er niemand bij broeder Troost. Maar dat is een zaak die iemand graag doet en voor God moet verantwoorden.
Ze zei, ja, die voorganger die gaat ook zo weinig evangeliseren. Ja, maar die voorganger zegt ook niet dat u moet doen wat ik doe. U hoeft ook geen boeken te schrijven, u hoeft ook geen bladen te realiseren, dat hoeft u niet meer niet te doen. Ik zou heel goed vragen, wil u nou eens een artikel schrijven? Maar als u dan doet wat u kunt, dan zullen wij doen wat wij kunnen. Als onze tijd dan maar goed besteden. En daar ben je allemaal voor God verantwoordelijk voor, wat je met je vrije tijd doet. En de een zegt, ik ga liever dutten, niet waar, en spreek over alle mogelijke dingen van deze wereld, of van het natuurlijke leven, en ander zegt, nou, en ik besteed toch ook nog een goed portie tijd om een huisbezoek te doen, of een boek kwijt te raken, of een blad. Maar, wij zijn geen gedwongen mensen. Staten in de vrijheid. Wij dwingen de mensen niet tot bepaalde handelingen. Wij zeggen niet, je moet zus en zo je kleden, of je moet zus en zo in de samenkomst komen. Je moet dat geven aan de gemeente. Wij laten de mensen volkomen vrij, maar we mogen wel zeggen wat de Heer wil. En als u het doen wil, dan zal de Heer je zeggen, als u het laten wil, dan zult u merken dat daar niet tegen op rust. Voor de oudste geldt wijsheid. Voor de oudste geldt vriendelijkheid, ook voor de voorganger. Kijk, en dan is het, als wij dus iets opleggen, dan is het, maar hoe sta je nu zelf? Ja, die voorganger, ja, maar hoe sta ik zelf? U zegt, ja, die voorganger, of die oudste, die staan verkeerd, maar hoe staat u in eigen gezin? Bent u daar het voorbeeld? Of hapert het daar ook? Kijk, en als het in je eigen gezin hapert, dan moet je wel 10 keer bedenken voordat je in de gemeente kritiek uitoefent. Want u wil misschien met de volmaakte oudste werken, terwijl die zegt, ja, maar ik weet zover nog niet. Ja, hè? Kijk, hoe sta je zelf in je gemeente? Hoe sta je zelf tegenover je vrouw? Heb je zelf nog ruzie en twist? Nou, waar maak je dan druk over als er in de gemeente wel eens een spanning is? En dan prijs ik de Heer dat die spanning niet als gemeente is. Er kunnen wel mensen zijn die dicht bij elkaar wonen en die met elkaar wel eens ruzie hebben. Ja, dat is droevig genoeg. Maar als de gemeente geloof niet dat wij ergens spanningen hebben. Daar mogen we blij om zijn. Dat er mensen in bepaalde dorpjes te dicht bij elkaar leven en te vaak bij elkaar komen en dan wat moeite met elkaar hebben, ja. Dan zul je dat een beetje moeten minderen en een beetje discipline moeten hebben. Kijk, maar daar valt de gemeente niet van om. Als ze daar ergens op in een geruchtje is een beetje spanning hebben. Dan moeten ze maar leren met elkaar te gaan. Dan moet je in een gezin ook leren met elkaar te leven. Ja. Kijk, maar voor ons is het, hoe zit het in mijn eigen huis? Hoe zit het in mijn eigen leven? Ben ik een goede vader? Ben ik een goede moeder? Ben ik een goede vrouw? Ben ik een goede werknemer? En ben ik een goede werkgever? Dien ik de overheid en hoe sta ik in de gemeente? Met diezelfde geest. En dan nog maar om daarmee te eindigen. Dan gaan we de volgende keer met een ander deel nog wel even verder. En dan zegt Jacobus. Jacobus 4, vers 17. Of 3, vers 17. Wat wij dus altijd moeten hebben, als ouder, als oudste, als man, als vrouw, in welke positie, want de ene keer moet je bevelen, de andere keer moet je gehoorzamen, dat is het hoor. De man die vandaag wat moet zeggen, die moet morgen moet hij bevelen. Dan moet hij je gehoorzamen. Dit moet je allebei kunnen. Vandaag in een bepaalde functie deed je de lakens uit, in die volgende functies moet je vragen wat hoe wilt hij verder. Zo gaat het. En dan staat er in Jacobus 4... Vers 14, indien gij echter een bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liefst niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Wanneer? Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Heb je in een gezin naijver en zelfzucht, jawel, en wanorde, dan heb je daar kwade praktijken, wantrouwen. Leugen. Daar heb je gemeente op. Als dat heerst, dat is de wijsheid van deze aarde. De Heer zegt de wijsheid van boven,
is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid. Vrede is de bodem. En daar komt de gerechtigheid uit, want die wordt gezaaid door hen die vrede stichten. En dat willen wij. Vrede stichten op de bodem van de gerechtigheid. Op de bodem van de vrede willen wij zaaien. Van de vrede der harten, de vrede met God. En dan komt de gerechtigheid komt eruit. Dat is de gedachte van Jacobus. Want wij willen als rechtvaardige leven. Prijs de Heer. Amen.